Dit is de podcast Sociaal Inspireert van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid.
We hebben het over maatschappelijke vraagstukken. En deze podcast is onmisbaar voor studenten, professionals en ieder die aan de slag is binnen het sociaal werk.
Yes, goeiedag beste luisteraars. En we hebben weer een nieuwe aflevering van de podcast Sociaal Inspireert. En vandaag hebben we het over een onderwerp waar social workers veel mee te maken krijgen. Maar waar ze eigenlijk niet zo heel veel verstand van hebben. Althans meestal niet. Social media. Ze zouden online dynamieken beter moeten begrijpen. Zodat ze er gebruik van kunnen maken. Maar ook de gevaren daarvan kunnen inzien. Sterker nog, we gaan het vandaag hebben over de polarisatie in de online wereld en wat de social worker daarmee zou moeten. Ik heb hier drie gasten. We gaan het namelijk hebben over polarisatie, want polarisatie is een belangrijk onderwerp, omdat het tegengaan van polarisatie toch echt hoog op de agenda van social workers zou moeten komen te staan. Niet Caroline, mijn eerste gast. Goed dat je er bent.
Yes.
Yes, vertel eens, wie ben je?
Mooie intro. Ik ben Caroline ter Horst en ik ben onderzoeker en docent aan Hogeschool in Nijmegen, van Arnhem Nijmegen. Bij Social Work en bij International Social Work. En ik doe onder andere onderzoek naar sociale cohesie en of polarisatie en welke rol sociaal werk daarin zou kunnen spelen.
Cool, dankjewel. Welkom. Stef Dingemans.
Dankjewel. Leuk dat wij vandaag in de aflevering mogen zijn, Jaap. Dat allereerst gezegd hebbende.
Welkom.
Eveneens docent en onderzoeker, maar dan in Eindhoven bij Fontes Hogeschool, de opleiding Sociaal Werk. En onderzoeker binnen het lectoraat Sociale Veerkracht, waar wij veel onderzoek doen naar polarisatie in allerlei vormen. Dus daar houd ik me veel mee bezig, maar ook met andere onderwerpen die daar dicht tegenaan liggen, zoals gemeenschappelijk leren. Vormen van gemeenschapsleren wordt er vaker gezegd. Maar ook iets wat we kennen als maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Dus dat is enigszins samengevat wat ik wel eens doe op een doordeweekse dag.
Heel goed, welkom, dankjewel. David,
ja,
welkom.
Dankjewel.
Vertel, wie ben je en wat doe je hier?
Ik ben David Avis en ik ben ook docent en onderzoeker. Maar dan bij Hogeschool in Holland, lectoraat Ecosociaal Werk. En ik zit meer in de hoek van de leefomgeving, de ruimtelijke ontwikkeling en ontmoeting. En dat zijn meer de onderwerpen waar ik me vooral mee bezig hou.
Oké. Hey, en nou zie ik hier tegenover me iemand van de Hogeschool in Holland van Rotterdam. Ik zie iemand uit Eindhoven van de Fontes. En ik zie iemand van de Nijmegen Arnhem. David, vertel, hoe komen jullie nou met z'n drieën bij elkaar? En hoe zijn jullie een clubje geworden?
We zijn alle drie verbonden aan een werkplaats, Sociaal Domein. En het zijn er best veel verschillende in Nederland. Ik geloof een stuk of 16. En het idee is dat die werkplaatsen natuurlijk apart allemaal mooie dingen doen en ontwikkelen, maar dat we ook eigenlijk wel leren van elkaar en ook soms op nationaal niveau zeg maar bij elkaar komen rondom bepaalde thema's. En een van die thema's is vertrouwen en polarisatie. En dat is een thema waar we dan met verschillende docentonderzoekers mee aan de slag gaan. En zo hebben wij elkaar eigenlijk ook gevonden als drie docentonderzoekers van verschillende hogescholen. En hebben we eigenlijk samen een soort van de krachten gebundeld en onder andere een lesmodule waar we het straks denk ik over gaan hebben.
Ja, we gaan het zo over de lesmodule hebben. Jullie hebben je dus bezig gehouden met polarisatie. En we zijn gedoken in mediafuiks. Fuiks of fuiken? Mediafuiken, hè?
Ja.
Ja, zo goed. Even kijken, wat mediafuiken, dan hebben we het over TikTok, Insta, Snapchat, LinkedIn. Kan je er ook een mediafuik in hebben?
Absoluut. Okay. Ik denk elke, ook over goede vertrouwde YouTube. Elk platform zie je wel bepaalde, onder andere algoritmen zie je bepaalde fuiken, bubbels wordt het ook wel genoemd, ontstaan. Ja, absoluut.
En een fuik ken ik ook wel van eendenkooien, dat een eend een fuik induikt en die kan niet meer terug.
Ja.
Is dat ook in de social media wereld zo?
Ik weet niet of het zo zwart-wit is. Ik denk ook wel juist dat wij ons onderzoek ook zijn tegengekomen dat fuiken wat op een bepaalde manier ook minder eng of angstaanjagend zijn. Inderdaad, dat idee van je gaat erin, je komt er nooit meer uit. Dat zullen we wel enigszins nuanceren. Maar ik denk, het speelt absoluut een rol in ieder geval, de polarisatie in Nederland. In die zin dat het versterkend kan werken en scheidingen tussen mensen die er al zijn. En die absoluut versterkt kunnen worden door social media.
Ja, even voor de luisteraars die denken, ik heb hem nog niet helemaal scherp. Een social media fuik. Het is inderdaad een online wereld waarin je eigenlijk alleen maar selectieve en onjuiste informatie wordt aangeboden. En mensen eigenlijk constant bevestigd worden in hun eigen mening. En waarbij het toch wel moeilijker wordt om echt en onwaar te onderscheiden. Zo, in ieder geval als ik een beetje opzoek de definitie van een mediafuik. Jullie zijn daarin gedoken. Zijn jullie nog zelf in je eigen fuik getrapt? Tijdens jullie onderzoek?
Ik denk dat iedereen wel in bepaalde fuiken zit. Misschien is het goede nieuws wel dat ook iedereen wel in verschillende fuiken zit. En die ook best wel elkaar kunnen tegenspreken. Maar je zit zeker... Wij hebben natuurlijk ook nog specifieke fuiken gekozen waar we in gedoken zijn. Daar gaan we denk ik dadelijk over hebben. Maar ik zit wel in een bepaalde bubbel online. Ik denk dat voor Stef en David precies hetzelfde geldt.
Oké, en welke bubbel zit jij? Heel kort.
Nou, misschien ook nog om toe te voegen is dat de vergelijking met die eende fuik of kooi, die is goed. We hebben het zelf ook wel eens vergeleken met meer een visnet, hè? Dus met gaten erin. Omdat we eigenlijk in die onderzoeken ook terugzien dat je in één of meerdere fuiken tegelijk kunt verdwalen. Maar dat er ook altijd gaten zijn die ruimte bieden om weer in een ander patroon te komen. Hè. Die algoritmes die jij al noemde, die spelen daarbij een grote rol. En als ik dan naar mezelf kijk, ik ben buiten de werkzaamheden waar we het straks even over hadden, doe ik ook nog wel eens wat in de politiek. De fuik waar ik... Onderzoek naar heb gedaan, om alvast een klein voorschotje daarop te nemen. Dat gaat over rechtsextremisme met een focus op de PVV. Dat naast de partij waar ik wel eens actief ben geweest, zorgt ervoor dat ik nog steeds die fuik-elementen, dus die daaruit voortkomen, nog steeds wel terugzie. Dus, ik ben daar enigszins in verdwaald en die laat nog altijd zijn sporen na.
Goed. Hey Carolien, even aan jou de vraag. Wat is nou zo erg aan een mediafuik?
Ik weet niet of het per se zo erg is. Eigenlijk, de aanleiding dat we ons meer bezig gingen houden met die fuiken was dat in een van mijn onderzoeken kwam ik tegen dat, geen verrassing wellicht, maar dat sociaal werkstudenten zich in ieder geval heel erg veel online bezig, heel veel online zijn en daar in heel veel verschillende fuiken ook wel zitten. En dat ze daarmee ook heel erg hun wereldbeeld bepalen of leren van nou, hoe zit de samenleving in elkaar, waar wil ik zelf staan. En dat we eigenlijk met die hele leefwereld van studenten in dit geval heel weinig doen. Wat op een opleiding zoals sociaal werk zou het eigenlijk mooi zijn om die leefwereld enerzijds meer te betrekken, maar al helemaal om dat te vertalen naar oké, wat kunnen we als sociaal werk ermee doen. Ja. En daar die kloof eigenlijk, werd heel zichtbaar in dat onderzoek. En ook dat studenten zelf überhaupt hun tijd online als tijdverspilling zagen of zich daarvoor schaamden. En ook helemaal niet bedachten dat ze dat misschien professioneel in zouden kunnen zetten. Wat begrijpelijk is, want wat wij voornamelijk zeggen als docent bijvoorbeeld is, doe je telefoon weg. En verder hebben we het er nauwelijks over. En dat heeft onder andere te maken met dat ik denk heel veel volwassenen en de media ziet sociaal fuiken inderdaad of sociale media als verslavend, gevaarlijk, fuiken, onwaar. Alsof je zodra je er op internet gaat een soort van radicaal eruit rolt in de een of andere hoek met allemaal nepinformatie. De andere kant is net zo waar. Het kan heel verbindend werken. Je kunt ontzettend veel leren van sociale media. Dus wij gingen eigenlijk juist op zoek naar die nuance daarvan. Dus ik zou fuiken niet per se als gevaarlijk bestempelen. Okay. Nee.
En waarom moeten social werkers daar verstand van hebben? Want ja, eerlijk is eerlijk, de meeste social werkers die hebben er inderdaad echt de ballen verstand van.
Ja.
Dat zeg jij ook wel. En er is ook wel een kloof. Waarom moeten social werkers hier verstand van hebben?
Enerzijds denk ik, ze hebben er inderdaad vaak niet allemaal verstand van. Of zelfs een beetje een hekel aan. Of inderdaad toch die angst. Ik denk enerzijds, En dat kwam ook heel mooi in ons onderzoek naar voren, is het eigenlijk een schatkamer aan informatie waar je ontzettend veel kan leren over allerlei mensen waar je normaal heel moeilijk mee in contact zou kunnen komen. Of subculturen, bewegingen. Als je kijkt naar... Er zijn best wel veel onderzoekers die zeggen bijvoorbeeld sociaal werk zou een voorbeeld moeten nemen aan internet movements zoals MeToo of Black Lives Matter. Want het kan ook ontzettend succesvol zijn en verbindend werken. Dus dat enerzijds, dus eigenlijk je kunt heel veel leren en anderzijds kun je het dus ook inzetten om iets positiefs te doen. Ja. Ook als sociaal werk.
David, jullie schuren allemaal tegen de 40 aan, of ze zijn er net overheen. Waarom hebben jullie het idee dat jullie een beetje verstand hebben van social media?
Ik denk niet dat wij pretenderen dat we verstand hebben van social media. Maar precies zoals Caroline al zegt, je kan het ook gebruiken. Je kan ook, het is een onderdeel van ons leven. Het is een onderdeel van met name de levens van de generaties voor ons.
Ja.
En laten we dat ook op waarde schatten en niet negeren. Dus als je bij wijze van, als je kind thuis komt, dan kan je vragen hoe zijn dag was op school. Maar je kan ook zeg maar vragen hoe zijn online dag was op school. Of online was. Want dat is ook een wereld die gewoon een onderdeel maakt van ieders leven. Vooral van mensen onder de 40.
Ja.
En wat wij willen niet zozeer vertellen hoe je daarmee om moet gaan. Maar we willen vooral eigenlijk de studenten een soort van tools geven om daarop te reflecteren. En vervolgens ook echt daarmee om te gaan. En je eigen positie te bepalen. En vervolgens ook actief dat een onderdeel te maken van je werk als sociaal werker.
Ja, want dat gaat ook terugkomen in, jullie zeiden het al, jullie hebben een lesmodule ontwikkeld. En die is voor social werkers op de opleiding. Maar ik heb hem doorgelezen, die zou hartstikke goed werken. Ook voor social werkers in het werkveld. Zeker bijvoorbeeld jongerenwerkers en alles. Het zou zo uitvoerbaar zijn. Leer je in deze lesmodule ook, de luisteraars hebben hem nog niet gelezen natuurlijk. Leer je in deze lesmodule ook om te gaan met social media?
Ja, aan de ene kant wel. Maar dat heeft misschien nog kort wat uitleg nodig. Eigenlijk aanvullend op wat David en Caroline net aangaven. Er spelen namelijk een aantal zaken die voor sociaal werkers, of nu studenten zijn, of mensen die al daadwerkelijk werkzaam zijn in het werkveld, rondom polarisatie en rondom sociale media. Die fuiken waar we het over hebben, die worden ook wel eens gezien als een soort kraamkamers van polarisatie. Dus daar begint het. En neem je er een aantal theorieën bij, van het KIS, bekend voor vele luisteraars, misschien Kenniscentrum Inclusief Samenleven, die zeggen dat er een aantal fases zijn binnen dat polarisatie. Nou, die eerste fase, dat is een soort rustige fase en daarna wordt het steeds erger, een soort proces. En de crux zit hem erin dat je als sociaal werker vooral in die eerste, misschien tweede fase actief nog echt wat kan doen. Daarna is polarisatie dusdanig aanwezig dat het als sociaal werker steeds moeilijker wordt om dat tegen te houden. Dus wat willen we als sociaal werkers is dat je in de lijn van preventief actie nemen iets gaat doen. Dus je moet in die beginstadia actie ondernemen. Dat betekent dat je als student of als sociaal werker in de samenleving kennis moet hebben hoe dat zich vormt in die sociale media, fuiken binnen die sociale media kanalen. En dus dat je ook weet hoe je daar binnen moet acteren. Dus deze module is inderdaad in eerste instantie gericht op studenten. Omdat we weten dat de volgende generatie, zoals David ook aangaf, die hebben dat in de vingers. Er wordt soms gesproken van een off-life leven. Ze besteden bijna net zoveel uren online als in de fysieke leefwereld. Dus zij leven al in beide werelden. De mensen daarboven wellicht wat minder, maar dat betekent niet dat ze dat niet moeten kunnen. Juist in die module leer je dus ook om eigenlijk in die kanalen te acteren, te duiken en uiteindelijk op te reflecteren.
Helder. Eventjes voor de luisteraars. We doen natuurlijk alles voor de luisteraars. Caroline, kan je even schetsen hoe de fuik eruit ziet die jij onderzocht hebt? Je hebt het in de fuik van de Threadwives ben jij gedoken. Kan je ons even meenemen hoe dat er dan uitziet online, zo'n fuik? En op welk beginstadium je dan eigenlijk als social worker zou moeten inspelen?
Ja. Ik denk dat wat Stef zegt, je zou dus preventief kunnen kijken van moet ik hier iets mee? Maar heel vaak is dat waarschijnlijk ook nog onduidelijk. Dus ik koos eigenlijk die vaak ook best wel uit nieuwsgierigheid. Van wat speelt daar eigenlijk, wat leeft daar? En daar waren toen allerlei berichten in de media over de Threadwife-beweging. En de tendens was, zoals wel met meer berichtgeving denk ik in Nederland, was weer, oh, het gaat helemaal verkeerd. Er gaan allerlei meisjes en vrouwen willen helemaal terug naar een traditional leven. Of traditioneel leven. Daar komt de Threadwife, betekent traditional wife. Dus ik dacht, oké, ik ben heel nieuwsgierig. Wat is dit? Of waar gaat dit over? En niet omdat ik dat nou zo herkenbaar was voor mezelf, inderdaad. En wat je dan ziet in zo'n in zo'n fuik is dat het in die zin kleiner is dan dat je zou verwachten, ten eerste. Dus ik kwam in dat algoritme, dus dan zoek je met bijvoorbeeld hashtags of gewoon de termen Threadwife, zoek je dan in bepaalde social media kanalen. Je ziet eigenlijk heel snel waar zit het wel en waar zit het niet. Niet elke fuik is op elke platform te vinden. En dan, ja, dan ga je bepaalde filmpjes kijken. Ik zat veel op TikTok. En dan kwamen er eigenlijk allerlei hele korte filmpjes voorbij van vrouwen die een traditioneel leven promoten en laten zien hoe je het eigenlijk op een hele mooie, esthetische manier werd dat allemaal weergegeven. Dus met witte, wapperende lakens in zonnige velden. En dan vrouwen die gerst aan het plukken zijn om havermelk zelf te maken. Want dan bespaar je $2 op het kopje koffie van je man die naar zijn werk gaat. En dat zijn eigenlijk al die filmpjes die er een beetje hetzelfde uit. Dus de patronen zijn best wel herkenbaar. De paradoxen van $2 besparen en een filmpje wat 2 miljoen views krijgt, dus waar je ontzettend veel geld aan verdient, die zie je ook eigenlijk vrij snel terugkomen. Maar ook dus heel veel herhaling. Eigenlijk maar weinig echte contentmakers, zoals dat dan heet. Dus weinig mensen die een filmpje maken. Vooral een paar mensen die heel veel filmpjes maken, die heel veel gerepost worden en heel veel geliked.
De mensen die al die filmpjes kijken, die worden als het ware ook niet in de mogelijkheid geduwd om te reflecteren op de informatie die ze verkrijgen. Dus het is eigenlijk constant dezelfde info.
Ja,
op een gegeven moment ga je er ook in geloven als je zo constant kijkt.
Ja, ik ging geen haverkoekjes maken. Het ligt eraan, want wat in deze fuik, misschien ook omdat hij niet zo groot was, dat viel echt wel mee, kwam je ook heel snel parodieën bijvoorbeeld tegen. Dus mensen die met dezelfde hashtags ontzettend grappige reacties maken op die filmpjes. Dus ik kan me heel goed voorstellen als je juist in dat eerste stadium nog zit, waar Stefan het over had met die polarisatie, je komt ook snel genoeg tegengeluiden tegen. Het lastige met social media is misschien dat het zo zwart-wit is. Dus het is altijd of helemaal voor of helemaal tegen. Dat zag je in deze filmpjes ook. En voor mij als buitenstaander, ik had daar zeker wel ideeën over. Dus misschien was ik veel meer tegen dan dat ik doorhad. Dus in de eerste tijden dat ik in die fuik zat, dacht ik ook vooral of vreselijk, wat gebeurt hier? En op een gegeven moment kwam ik ook echt wel op bijvoorbeeld journalisten die goede documentaires over maakten, mensen interviewden, dus een wat genuanceerde beeld gaven dan wat je op de eerste instantie zo tegenkomt. Waardoor ik veel meer begrip kreeg voor de beweging en ook begreep dat bepaalde punten die zij aansnijden, dat het gewoon heel lastig is om al die bijvoorbeeld al die rollen te combineren van en werken en ouder zijn als tweeverdienend gezin, wat het neoliberale systeem wel van ons allemaal vraagt, dacht ik, ja, dat begrijp ik wel. Dus ik kreeg eigenlijk meer begrip voor de hele beweging dan toen ik erin ging.
Als we teruggaan naar, want blijkbaar is er wel een gevaar, want we hebben het over mediafuiken en dat je als het ware moeilijk is om een terug te keren. Ja. In welk stadium zou je dan iets als social worker moeten doen in zo'n fuik? Als je ziet van ik ben bijvoorbeeld bezig met een meidengroep, met social worker en ik zit in een wijk en ik ben een meidengroep aan het leiden. En ze zijn daar ongelooflijk veel bezig met filmpjes over de wapperende wassen en noem het op. Wat is daar, waar moet je ingrijpen? Wat moet je dan doen?
Nou, ik denk dat, hoewel heel veel polarisatie ook zeker ontstaat online, zijn er ook heel veel onderzoeken die zeggen, ja, het is eigenlijk ook heel onduidelijk zo. Het is niet per se oorzaak en gevolg. Als je nog niet gepolariseerd bent en je komt wel in een enorme polariserende fuik, dan hoeft dat niet effect te hebben, hè? Zoals je bij mij bijvoorbeeld
zag. Wat is een polariserende fuik?
Ze zijn eigenlijk allemaal best wel anti of voor het een of tegen het ander, maar het is niet zo als jij nu in de tradwife fuik duikt, dat je eruit rolt als een tradwife. Zo zwart-wit is het niet. Ik denk dat heel veel jongeren heel veel verkennen online. En we zien nou in de eerste onderzoeken die ze bijvoorbeeld hebben gedaan met jonge jongens die in de Andrew Tate fuik getrapt. Best wel dieper al in zaten. Wat ze zien, de eerste werkbare factoren in ieder geval van sociale werkers, is het gesprek aangaan met de jongeren zonder dat meteen te veroordelen. Dus niet te zeggen van wat doe je daar en dat is vreselijk en gevaarlijk en gewelddadig. Maar op een open manier het gesprek aangaan, dat je dan juist met jonge mensen echt nog wel ruimte hebt dat zij daar ook genuanceerder naar gaan kijken. Dat je het bijvoorbeeld kan hebben over de commerciële kant achter dat soort influencers. En dat daar dan wel ruimte zit.
Oh, ja. Misschien om aan te vullen, Jaap, want dat sluit heel goed aan bij wat Carolien zegt. Kijk, die vraag ook van sociaal werkers in de praktijk van wat kunnen we dan doen? Die krijgen wij ook heel vaak als we ergens mogen opdraven. En terecht, hè, want wat kun je dan inderdaad als sociaal werker? En eigenlijk wat Carolien aangeeft is ontzettend passend bij weer een andere driedeling die wel eens wordt gemaakt. En dat gaat over denken, voelen en uiteindelijk uiten of handelen. En die eerste stap, dat ergens anders over denken, dat past ontzettend goed bij dat hele concept van polarisatie. Want polarisatie gaat over tegenstellingen. Die zie je dus in die fuiken ontstaan. Die algoritmes die sturen op tegenstellingen. Dat zwart-witte wat Caroline aangaf. Dus je wordt online word je heel snel in een richting geduwd om een kant te kiezen. Hè. Je vindt iets wel of niet leuk. Je steunt iets wel of niet. Dus dat wordt eigenlijk gestuurd. Wat ervoor zorgt dat als we het bijvoorbeeld over die fuik hebben met betrekking tot Andrew Tate, dat jongens daar anders over kunnen gaan nadenken. Dat wil niet zeggen dat ze dat allemaal doen. Sommigen zullen de capaciteiten hebben of de competenties hebben om te reflecteren of met hun omgeving daar dat op een juiste manier te plaatsen. Hè, dan ben je even aan het experimenteren in die fuik, maar heb je de vaardigheden eigenlijk om daar een bredere context aan te geven. Maar er zijn ook heel veel jongeren die dat niet hebben. Dus op het moment dat niet is, dan komt die sociaal werker in een hele belangrijke positie om dat denken naar voren te brengen en eventueel tegenover andere geluiden, bredere context, nuanceringen te zetten. Want denken leidt uiteindelijk tot gevoelens. Hè? Bijvoorbeeld als je het over die toxic masculinity hebt, over onvrede of over negatieve gevoelens ten opzichte van vrouwen en van andere genders. En uiteindelijk tot handelen, hè? Dat is het meest extreme. Dat je ook echt bij wijze van spreken gaat protesteren, stenen gaat gooien, tot agressief mensen aanvallen. Hè? Dan ben je op de polarisatieladder dusdanig geëscaleerd dat je het ook daadwerkelijk gaat uit. En die sociaal werkers zullen dus echt aan dat begin moeten werken.
Want de polarisatie, het woord valt al, een enorm hype woord. Als ik inderdaad denk aan polarisatie, dan gaat het ook over wij-zij tegenstellingen die heel erg. Maar aan de andere kant, een wij bestaat ook met het bestaan van een zij. En vooral jongeren zijn ook heel erg bezig met identiteit aan het vormen. Dus is het zo slecht dat zij ook denken in het in zij? Die hebben ze ook heel erg nodig om hun eigen identiteit vorm te geven. Dus waar is het dan gevaarlijk? Kijk, ik snap het als je zegt van hey, je krijgt een negatief beeld over vrouwen of over de LHBTI. Als versterkend effect van je eigen identiteit. Maar wat is er nou zo erg in die zin aan polarisatie als het gaat om social media?
Polarisatie aan zich, dat relatief hippe woord wat we tegenwoordig overal tegenkomen, dat moet je ook wel echt zien als een paraplu-term. Dus het is een heel breed label voor allerlei vormen van polarisatie. Dus sowieso als sociaal werker of waar je ook werkzaam bent, is het belangrijk dat je weet om welke vorm van polarisatie het gaat. Als je gaat kijken naar de positieve effecten, dan wordt dat vaak gelabeld onder democratische polarisatie. Wat juist heel erg bijna blij is met de vormen van polarisatie die we kennen. Dus dat je dat wij-zij denken echt ook stimuleert. Dat je kritisch durft te kijken naar de ander. Dat je ook jezelf kunt identificeren met een bepaalde groep. Allemaal voor binding, maar ook voor kritische reflectie van wie ben ik dan binnen die samenleving. En het moment dat goed gekanaliseerd wordt, dat die gesprekken, die debatten er zijn, dat de reflectie aanwezig is, dan is dat iets eigenlijk wat je wil hebben. Dus je zou kunnen zeggen de vorm van democratische polarisatie wil je ook hebben om een gezonde democratische samenleving te hebben. Aan de andere kant zijn er heel veel vormen van polarisatie die zich vooral meer op dat negatieve aspect richten. En dan moet je het echt zien als een proces of als een lijn. Dus op het moment dat je in die beginstadia zit, hoe je hem ook even formuleert, dan is dat vaak nog prima. En dan is het echt contextafhankelijk en persoonsafhankelijk van hoe iemand binnen bijvoorbeeld een sociale media fuik of ook in de fysieke samenleving als je met polarisatie in aanraking komt, hoe weerbaar je eigenlijk bent om dat te begrijpen. Ten opzichte van mensen die dat minder kunnen. Dus het gaat heel erg om bepaalde houding, bepaalde vaardigheden die je als persoon hebt. En daarbij jouw vraag, Jaap, hè, van wanneer wordt het dan een probleem? Nou, op het moment dat de informatiestroom dusdanig eenzijdig is, een soort homogene informatiestroom, ontzettend veel herhaling is, dat is kwalijk. Als je dan ook nog mensen hebt die zich een soort opwerpen als een soort verkondigers, spreekbuis van een sterk geluid, hè, bijvoorbeeld of het nou gaat om anti-migratie of anti-vrouwenrecht of mensen die ergens heel erg tegen van zijn, dan krijg je de polen van de polarisatie. En die zorgen voor een soort brandstof. Dus dat onderwerp wordt constant gevoed en gevoed en gevoed. En dat zijn allemaal effecten die versterkend werken op dat denken. Dus mensen zien het, mensen horen het, blijven erover nadenken, zien het dagelijks terug in hun sociale media fuik of waar dan ook. En op een gegeven moment gaan ze dat incorporeren, gaan ze het ook zo voelen, tot uiteindelijk dat uiten. Dus daar ligt een soort gevaarlijke grens, dat de herhaling in de gedachten van de mensen eigenlijk een soort ingebed raakt. Dat ze dat ook gaan incorporeren in hun gevoelens en uiteindelijk meenemen. En op het moment dat je daar geen goed weerwoord tegenover kunt zetten, of daartoe binnen kunt komen, dan wordt het lastig. Dan wil ik nog één ding toevoegen. Vaak wordt er gedacht dat je daar tegenover feiten kunt zetten. Je ziet bijvoorbeeld in de op nationaal niveau, in politiek gezien, gebeurt natuurlijk ontzettend veel als we het hebben over polariserende werkingen. Daar tegenover plaatsen van feiten, cijfers van het valt wel mee met dit of we zien dit terug daarin. Dus jongens, maak je niet zo druk. Dat werkt niet. Hè. Dan zit je in die denkfase, terwijl mensen eigenlijk al in die gevoelfase zitten. En dan werken die cijfers niet meer.
Nee. Dus je zegt het nieuwe boek over spookkloven, dat gaat inderdaad over de werkelijkheid. Dus kloven zijn misschien kleiner. En als ik het zo ook beluister, zeg je ja, misschien die verschillen tussen die mensen hoeven helemaal niet groot te zijn. Alleen het gevoel kan online enorm versterkt worden en lijkt het alsof groepen echt enorm tegenover elkaar staan. Okay. David, jullie hebben een lesmodule ontwikkeld waarin je, zoals ik het lees, diepgaande leerervaringen aanbiedt voor de deelnemers. Wat zijn dat?
Ja, dat vind ik zelf ook wel twee hele mooie woorden achter elkaar, diepgaande leerervaringen.
Je hebt het opgeschreven.
Ja, het klinkt prachtig. Ja. Het is ongetwijfeld ook heel mooi. Nee, wat we heel graag willen is dat je als social worker zelf ook... Ja, daadwerkelijk ook zo'n fuik ingaat en in durft en ook je daartoe verhoudt en daarop reflecteert. Dus het begint wel, de lesmodule begint wel wat meer theoretisch met kennis van begrippen. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar vervolgens maken we al best wel snel de slag met verschillende opdrachten om zelf ook eigenlijk juist online die wereld binnen te stappen. Om daarop te reflecteren. En uiteindelijk ook om bijvoorbeeld online een interventie te ontwerpen waar je in je depolitiseert.
Depolariseert. Ja, wat is depolariseren?
Dat is eigenlijk proberen in te spelen op de niet zozeer het wegnemen van scheidslijnen, maar wel het... enigszins verzachten of het proberen te gebruiken van sociale media om ook andere perspectieven ruimte te geven.
En dus dan gebruik je de social media om de polarisatie die ook online plaatsvindt eigenlijk weer te verhelpen? Of
in ieder geval ook om sociale media ook daadwerkelijk in te zetten als social werker. En dat gebeurt nu nog onvoldoende naar ons idee. Ja. Er zijn bijvoorbeeld wijkagenten die online best actief zijn en allemaal leuke TikTok-filmpjes maken over wat ze doen in een wijk. Maar we zien soms in het social werk dat het toch wel heel erg nog vrij klassiek wordt ingevuld. En dat bijvoorbeeld zodra er met jongeren wordt gewerkt, toch snel kidsclubs en jongere meidenclubs worden bedacht op de woensdagmiddag of op de vrijdagmiddag. Terwijl je eigenlijk online ook een hele wereld hebt die ook heel actief is en waar ook veel gebeurt. Ook op fora als Discord, Twitch, Reddit. Waar je eigenlijk ook een actievere rol zou kunnen betekenen en ze zou moeten innemen, denk ik, als social worker.
Je zegt dus als het probleem zich online plaatsvindt, moet je het niet offline proberen op te lossen.
Exact.
Ja, oké. Okay. Dus en dat betekent dat je inderdaad ook... Ook samen met die jongeren, ik probeer even die social workers voor te stellen, die nu niet zoveel ervaring hebben met sociale media, maar die dan wel middels sociale media eigenlijk kan kijken hoe je sociale media op een andere manier kan begrijpen of hanteren, zodat polarisatie eventueel zou kunnen verminderen.
Ja. Nou ja, ik denk ook, want wat David zegt, klopt, het gebeurt nog heel weinig. En dat betekent ook dat we nog niet zo goed weten hoe je het zou kunnen doen. Maar we laten ook in die zin een schat aan kennis van die studenten nog heel erg onbenut. Dus de laatste les van onze module is in die zin heel erg open. Wij zijn juist ook heel erg benieuwd, waar zouden zij mee komen? Ik denk ook niet dat we dat inderdaad als 40-jarigen zouden moeten bedenken. Maar juist veel meer vanuit die gelijkwaardige positie met studenten. Ik ben heel benieuwd waar zij mee zouden komen. Onze droom zou zijn juist omdat... te bundelen of erachter te komen. Wat komt er nou voort uit die lessen? Wat bedenken studenten? En wellicht ook om dus niet alleen in te grijpen op polarisatie of depolariserend te werken, maar zou je zelfs digitaal iets heel anders kunnen bedenken wat heel, op een hele andere manier functioneert als sociaal werk, om iets positiefs te bewerkstelligen in de samenleving. En geen idee hoe dat eruit ziet. Ik denk, ik hoop eigenlijk juist dat die lessen dat creëren. En de uitdaging daarin zit, wat Stef net ook zei. Kijk, we zitten in een wereld waarin de ongelijkheid groeit. En waar ook de tegenstellingen tussen mensen scherper lijken te worden. We weten niet, wordt er nou daadwerkelijk meer gepolariseerd? Maar we zien wel degelijk dat die social media een soort brandstofwerking heeft. En die versterkt tegenstellingen. En als die wereldbeelden zo gescheiden worden, sommige onderzoekers die linken het aan bijvoorbeeld een soort van verzuiling weer, dat we daar naartoe teruggaan. Terwijl dat is niet voor niks, wilden we dat doorbreken. Maar nu hebben we ook nog een soort geopolitieke verzuiling. Het is in al onze fuiken kwamen wij bijvoorbeeld tegen. Dat is natuurlijk internationaal. Heel veel Amerikaanse invloeden. Maar door allerlei landen heen gaan die zuilen, die bubbels, die fuiken, hoe je het ook wil noemen. Dus dat maakt wel een hele andere. Dat maakt de wereld heel anders. En dan zitten we met z'n allen in een soort gevoels. Wat Stef ook zei, er zijn ook onderzoekers die zeggen, het gaat dus ook niet meer om de feiten, het gaat om trends. Al die social media spelen in op ons gevoel. Dus of je moet lachen, of je moet huilen, of je wordt bang van een post. Feiten vinden we saai. Het moet snel en het moet een emotie opwekken. Ja, je kunt bedenken, als dat continu is wat er gaande gaat, wat ook steeds meer, waar je bijvoorbeeld een Donald Trump heel goed gebruik van ziet maken, die noemt geen feiten, die zegt dingen die niet kloppen. Maar het maakt dan niet meer uit, want het bestaat al online. Als sociaal werk daar een inderdaad, digitaal, in ieder geval interventie, antwoord is te veel, maar in ieder geval een interventie op zou kunnen bedenken met de kennis en kracht van onze studenten, dan denk ik wel dat iets hoopvols in ieder geval zou kunnen zijn.
Volgens mij analyseer je hier heel goed dat juist door deze ontwikkeling sociaal werk niet stil kan blijven staan hierop. De mensen die nu luisteren, die willen denk ik allemaal gebruik gaan maken van jullie lesmodules. Waar kunnen ze deze dadelijk vinden? Dat is een goeie. Ik denk sowieso, de mensen die deze podcast luisteren, is het via de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid. Ja. Daar zal ik sowieso een link naar sturen. En dan is er ook een landelijke werkplaats Sociaal Domein. Daar komt sowieso de training op te staan. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie uitleg. Ik vond het echt een heel boeiend gesprek. Carolien, dank en goede reis terug naar Nijmegen, Arnhem.
Ja,
Stef, dank. Goede reis terug naar het zuiden. En David, dank. Goede reis terug naar het westen. Beste mensen, hele fijne dag en tot de volgende keer, beste luisteraars.